Goedemorgen, gemeente. Ik ga ervan uit dat ik net zoveel last heb van de warmte als dat ik dat heb. Dus ik functioneer een beetje 75%. Ik zie dat het meeste van ons het ook... Dat vind je al veel, Henry? Oké, ja. Ik heb altijd veel last van warmte. We gaan vandaag weer verder met de brief van Judas. Ik heb daar vorige week ook over gesproken. Nee. Ik heb er vorige week ook over gesproken en ik heb daar toen een ondertitel bij gezet. Niet zus, maar zo. En ik denk dat het goed is om eventjes een klein terugblikje op vorige week te geven, zodat u weet wat ik daarmee bedoel. Als u vanmorgen voor het eerst bent of preek van vorige week niet heeft gehoord, dan denkt u misschien, waar heeft die jongen het over? Niet zus, maar zo. De titel die ik geef in de brief van Judas. En de reden daarvoor is dat ik in de brief zie dat hij eigenlijk twee stellingen tegenover elkaar zet. De ene stelling is van strijd voor het ware geloof. Het geloof dat door de apostel is overgeleverd. En aan de andere kant zegt hij van, er zijn mensen bij jullie in de gemeente gekomen, valse profeten. Zij zijn goddeloos en vallen onder Gods oordeel. En die twee dingen gaat Judas in zijn brief beschrijven. En die eerste stelling, die hebben we in vers 3 gezien. En de tweede in vers 4. Vorige week heb ik een beetje de nadruk gelegd op het niet zus. Een beetje op het waarschuwende van Judas. En we hebben daarin gezien dat hij probeerde zijn gemeenteleden aan te geven dat het heel belangrijk was dat ze Jezus als enige meester en heer in hun leven hebben. Niet hun eigen begeerte, niet hun eigen verlangens, maar Jezus voorop. In de tweede plaats zagen we dat Judas ook zei van, toets nou de profetieën, toets nou wat datgene wat gezegd wordt over God aan wat jullie al weten. Toets dat aan de schrift. Controleer dat wat er gezegd wordt. En het was heel erg leuk, dat is ook bij mij gebeurd. En vanmorgen kwam iemand naar me toe en die zegt van, ja Arno, ik heb even de teksten nagelezen die jij in je PowerPoint had staan. En mij viel daar op dat het iets niet helemaal klopte. Dat vind ik dan wel erg leuk. Dan denk ik van, iemand brengt dat gelijk in de praktijk. Ik had gezegd dat Judas de halfbroer van Jezus was. En dat staat in Marcus 6 vers 33. Dat stond in ieder geval in de PowerPoint presentatie. Maar dat was Marcus 6 vers 3. Klein dingetje. Maar dan denk ik wel van, leuk dat iemand dat opmerkt en dat eventjes zegt. En dan denk ik van, dat is eigenlijk ook wat ik bedoel. Blijf dat ook doen. We zagen in de brief ook dat Judas waarschuwt voor valse profeten. En dat het iets is wat Jezus ook al deed. En de apostelen ook al hadden gedaan. Dus dat betekent dat wij alert moeten zijn op de dingen die om ons heen gebeuren. Het zou zomaar kunnen zijn dat ook wij in aanraking komen met mensen die het evangelie een klein beetje verdraaien. En dan moeten we op onze hoede zijn. Laten we ons niet verrassen door de dingen die gebeuren en die we eigenlijk al van tevoren aan zien komen. Nou, Hans die gaf al aan dat hij vanmorgen de brief nog eventjes gelezen had. En dat heel leuk, heel goed. Ik ga ervan uit dat niet iedereen dat gedaan heeft, dus ik ga hem eventjes voor u voorlezen. Het is niet zo'n hele grote brief, het is de ene laatste brief van de Bijbel. De brief van Judas. En we gaan hem even met elkaar lezen. De brief van Judas. Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan allen die geroepen zijn en uit wie de liefde van God, de Vader en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen. Barmhartigheid zij u, vrede en liefde in overvloed. Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen. Maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heilige is overgeleverd. Er hebben zich namelijk ongemerkt onder u mensen gemengd van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd. Goddelozen die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid. En die onze enige meester en heer, Jezus Christus, verloochenen. Ik wil u eraan herinneren, ook al weet u dit alles wel, dat de Heer zijn volk weliswaar voor eens en altijd uit Egypte heeft bevrijd, maar later allen die niet geloofden, gedood heeft. Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten. Tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen. En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf. En nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur. En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde. Ze bezoedelen hun lichaam, verwerpen het gezag van de Heer en lasteren de hemelse machten. Zelfs de aartsengel Michael waagt het niet de duivel te beschuldigen en te veroordelen, toen hij met hem twistte over het lichaam van Mozes. Hij zei alleen, mogen de Heer u straffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben. En wat ze, net als redeloze dieren, instinctmatig wel begrijpen, wordt hun ondergang. Wee hun, ze gaan de weg van Karim. Net als Biliam geven ze zich voor geld over aan bedrog. En net als Korach gaan ze aan hun opstandigheid ten onder. Ze zijn een schandvlek op uw liefdesmaaltijden. Ze doen de schaamteloze goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind. Bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen. Tweemaal afgestorven, ontworteld. Wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren die voor eeuwig de diepste duisternis wacht. Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft toen hij zei, ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen, om over alle zijn vonnis uit te spreken. Alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd. Ze doen niets anders dan zeuren en zagen. Ze laten zich leiden door hun begeerte, brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te worden. Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerte. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn. Ze hebben de geest niet. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees. Verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Klopt het dat ik een beetje dat hij te hoog zit, Renske, of niet? Oké, dan ligt het aan mij. We gaan wat andere dingen belichten uit de brief dan vorige week. En het eerste wat mij heel erg opvalt, dat kom ik in een aantal versen tegen. Judas herhaalt een bepaald soort woorden telkens. En dat heeft te maken met herinneren. We zien dat in vers 3, waarin Judas spreekt over het overgeleverde geloof. Wat van de apostelen komt. Dus dat is iets wat ze in het verleden gehoord hebben. En Judas herinnert hen daar. We komen het zelfs een paar keer tegen. Zowel als het gaat over Sodom en Gomorra, als het gaat over de gevallen engelen. En als het gaat over het volk in Egypte. Judas zegt in vers 5, ik wil u eraan herinneren. In vers 6, denk ook aan. En in vers 7 weer opnieuw, en herinner. En later in vers 17 komt Judas weer met zulke soort woorden. Dan zegt hij, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. Telkens wijst Judas terug op het verleden, op de traditie. Dat is namelijk het woord wat Judas gebruikt als hij praat over het overgeleverde geloof. In het Grieks gaat het over traditie. En wat is traditie? Dat is eigenlijk gewoon datgene wat wij van generatie op generatie doorgeven. Geloof is ook een traditie in die zin. Het is niet iets wat we nu verzonnen hebben. Het is niet iets nieuws. Nee, de basis, de kern van het christelijk geloof is onze drie enige God. En die leren we al kennen in het Oude Testament. Dat is duizenden jaren geleden. En Jezus is degene die dat aan ons heeft geopenbaard. We lezen erover in het Evangelie. En datgene wat God aan ons wil geven, is door Christus aan ons doorgegeven. Jezus nam allerlei apostelen, leerlingen met zich mee. En hij leerde hun in woord en daad wat zij weer door moesten geven aan ons. En door de eeuwen heen, door de duizenden jaren heen, is eigenlijk het christelijk geloof doorgegeven. En in die zin is het een traditie. Traditie kan voor ons misschien soms een beetje een naar woord zijn. Wij leven in een samenleving waarin vernieuwing belangrijk is. We moeten creatief zijn, we moeten innovatief zijn, we moeten nieuwe dingen proberen. En als we zeggen van ja, maar dat doen we al zo lang, laten we het weer opnieuw zo doen. Dan ben je vaak toch een beetje de mindere misschien in een groep. Zeg van nee, laten we wat anders proberen. Tenminste, dat is wel wat ik heel erg zie in deze tijd. Maar dat is anders dan in die tijd. Voor de Joden en de Grieken in die periode was de traditie eigenlijk de norm. De traditie was normatief. En als zij iets gingen doen, als zij iets gingen aanpakken, dan keken ze altijd naar het verleden van hé, hoe hebben we dat vroeger gedaan? Want dat gaan we nu gewoon opnieuw zo doen. Waarom zouden we iets nieuws proberen als we gezien hebben dat het vorige keer ook goed ging? Dat is heel anders dan in onze tijd eigenlijk. En Judas doet dat ook een beetje. Hij wijst in zijn argumentatie, als hij zijn stellingen uit gaat leggen, wijst hij telkens terug op het Oude Testament. Hij gebruikt verhalen, tradities, die voor al die mensen al bekend waren. Eigenlijk dat hele gedeelte van 5 tot en met 19 grijpt hij terug. Hij grijpt terug op Henoch, op Kain, op Biliam, op Mozes en al die mensen uit het van zijn punt duidelijk te maken. Traditie is eigenlijk wel iets heel erg belangrijks, want het geeft twee hele belangrijke waarden eigenlijk. En dat is identiteit en stabiliteit. Door de tradities die wij opbouwen, als gezin kun je tradities hebben, als familie, als gemeente, als land, als maatschappij. Dan zijn dat vaak dingen waar we aan te herkennen zijn. Het Nederlandse volk heeft ook tradities. We hebben een bepaalde vlag, we hebben een bepaalde kleur, oranje. We hebben bepaalde symbolen die voor ons traditioneel zijn en waar wij onszelf aan kunnen herkennen. Waarvan wij zeggen van, hey, dat zijn onze normen en waarden. Dat is zoals wij dingen aanpakken. En daar zijn wij trots op, omdat dingen zijn die wij waardevol vinden. Beter kunnen herkennen. Ze kunnen zeggen van, hey, dat is die groep. Dat zijn die mensen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Nederlands elftal, die voetballen vaak in oranje. Dan hoef je die mensen niet eens te kennen. Dus even, hey, dat is het Nederlands elftal. Dat is van Nederland, want die spelen altijd in oranje. Dat is een traditie. En op die manier zijn we herkenbaar voor onszelf, maar ook voor de buitenwereld. En die identiteit is belangrijk, want mensen kunnen je daaraan herkennen. En dan weten ze wat ze aan je hebben. Dan kunnen ze zeggen van, hey, Christengemeente Bethel, die doet altijd dit. En dat is een goede zaak. En daar zijn we blij mee. En daar kunnen we op vertrouwen dat dat de manier is hoe zij handelen. Het geeft ook een stukje stabiliteit, want mensen weten waar je aan toe bent. Het geeft betrouwbaarheid. En het is iets waar je op terug kan grijpen. En ik denk van traditie. Traditie kan natuurlijk ook, zoals heel veel dingen, ook op een vervelende manier gebruikt worden. Traditie kan ook heel erg remmend werken. Het kan ook zijn dat je blijft hangen in het verleden en dat je zegt van, ja, maar dat is zoals we dat toen deden. En er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om het anders te doen. Ik blijf maar hierbij vasthouden. En ik denk dat dat een beetje de minder positieve kant van traditie is. Ik geloof dat het belangrijk is om daar een balans tussen te vinden. Aan de ene kant te kijken van, hey, hoe kunnen we dat anders doen? Hoe kunnen we vooruitgang boeken? Maar hoe kunnen we ook vast blijven houden aan de tradities die ons stabiliteit en die ons identiteit geven? Nou, die traditie voor het christelijk geloof, waar Judas over spreekt, het vasthouden aan een overlevering, dat zien wij natuurlijk terug in het Oude en het Nieuwe Testament. Daarin zien we wie God is, daarin leren we hem kennen. We zien hoe hij handelt, we zien zijn trouw en hoe hij ons lief heeft. In het Nieuwe Testament zien we dat hoe dat meer in de praktijk handen en voeten kan krijgen. Hoe we met elkaar omgaan. We zien dat in het leven en in het werk van Jezus Christus. Hoe hij voor onze zonden stierf. De Bijbel is een hele belangrijke bron voor de traditie van het christelijk geloof. Maar ook de kerkgeschiedenis. Want in de kerkgeschiedenis zien we hoe mensen in de afgelopen 2000 jaar hebben geprobeerd om de boodschap van de Bijbel in de praktijk te brengen in de samenleving. En de samenleving veranderen. Het Midden-Oosten is een andere samenleving als wij die hier in het Westen kennen. En het is goed om daar wel het een en ander van te weten en te zien van, hey, wat is daar nou goed gegaan? Wat is daar nou minder goed gegaan? Wat kunnen wij daarvan leren? En wat kunnen wij daaruit meenemen? Dat is belangrijk. Laten we aan de ene kant teruggrijpen van de dingen die we al weten, daar de lessen uit trekken en laten we ook vooruitkijken naar de toekomst. Judas legt daar voor mij heel erg mooi een vinger op. Door telkens die herhaling aan te geven. En ik vind het heel mooi dat hij zegt in vers 5, ik wil u eraan herinneren, ook al weet u dit alles wel. En de verhalen die hij vertelt, het zijn ook hele bekende verhalen, dat waren overbekende tradities. Maar die mensen kennen die verhalen allemaal uit hun hoofd. En toch moet Judas ze eventjes geven. En hij zegt erbij, denk erom, doe hier wat mee. En ik vind het wel, de verhalen van vroeger wel kennen, en we kunnen wel heel veel ook in de praktijk van het dagelijks leven. Ik vind dat wel een belangrijke les. En ik zie daarin dat Judas dit gebruikt als een heel belangrijk gereedschap om vast te houden aan dat ware geloof. Want dat geloof is wat we overgeleverd hebben gekregen. Dat is niet iets wat ineens zomaar verandert en wat in één keer heel erg anders wordt. Nee, op die manier kunnen we leren wat het ware geloof is. Maar wat is dan dat ware geloof? Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Wat is dan waarheid? Wat is het christelijk geloof? Nou, ik geloof niet dat Judas bezig is om daar het antwoord op te geven. Maar hij probeert in de context waar hij in was, waar hij in stond, en waar de gemeente die problemen had in stonden, daarin probeert hij aspecten van het christelijk geloof aan te geven die voor die mensen toen belangrijk waren. Dus wat Judas hier zegt, is niet het. Paulus geeft ook wel eens aan van wat het geloof inhoudt. En dan geeft hij een opsomming. Maar in een andere brief kan hij zomaar een hele andere opsomming geven. Je kunt dus niet zeggen dat al die verschillende lijstjes in de Bijbel passen maar bij elkaar en dat is het. Of dat elk lijstje op zich de waarheid is. Nee, wat Judas hier zegt is belangrijk voor de mensen van toen. Wij kunnen natuurlijk wel hele belangrijke lessen uithalen. Laat dat duidelijk zijn. Maar we moeten daar niet... Wat ik zie bij Judas is dat hij bezig is om een soort remedie, een soort oplossing te geven tegen de valse leraren die in die gemeente waren. En wat ik heel erg opvallend vind, is dat hij eigenlijk de nadruk legt niet op strijden tegen, maar op strijden voor. En ik vind dat een hele belangrijke nuance. Het verschil zit er namelijk in van waar leg je het accent op? Leg je het accent op de tegenpartij, op de tegenstander? Heb je een vijand en daar richt je al je energie en al je tijd op? Of ben je bezig, strijd ik nou voor? En dan zijn we bezig om uit een andere bron te putten. Dan halen we onze energie en onze kracht halen we uit het positieve. En zijn we niet bezig om te vechten tegen. Ik denk dat dat heel frustrerend is. Maar zijn we bezig van, hé, ik wil datgene waar ik geloof, daar wil ik voor staan. Een belangrijke nuance die ik bij Judas zie. Niet strijden tegen, maar strijden voor. Onze kracht putten uit Jezus Christus, uit de Heilige Geest. En dan zijn we niet bezig om te strijden tegen de tegenstander, de duivel en demonen. Ik geloof namelijk dat het taak is van Jezus Christus. Hij heeft dat gedaan aan het kruis. En aan het einde van de tijd zal Jezus degene zijn die de duivel volledig verslaat. Ik denk dat wij daar niet zo'n heel zwaar aandeel hebben. We komen die strijd uiteraard wel tegen. Maar we komen dat tegen omdat we het accent leggen op het hele voor. Nou, en in het einde van die brief zien we dan inderdaad wat Hans ook zei. De mooiere gedeeltes terugkomen. In vers 20 tot en met 23. Dan gaat Judas vertellen wat voor hem dat ware geloof is. We ook kunnen zeggen van dat zijn de eigenschappen van de gelovigen. 20 tot en met 23 is eigenlijk een soort opsomming van 7 korte zinnetjes. Die je onder elkaar zou kunnen zetten. En daarin is eigenlijk een soort tweeledeling te herkennen. De eerste 4 korte zinnetjes gaan heel erg over ons persoonlijk geloof. Over wat we geloven. In het tweede gedeelte, de laatste 3 zinnetjes, gaan eigenlijk meer van hoe gaan wij nou dan om, of hoe gaan deze gemeenteleden om met de valse profeten die bij hun in de gemeente zijn. Dat is eigenlijk een soort tweedeling zien we daarin. Nou, als we dan kijken naar die eerste 4, ik heb ze eventjes kort op een rijtje gezet. En ik wil over alle 4 even kort iets zeggen. Het gaat over het persoonlijk geloof. In de eerste zin die Judas geeft, die zegt: uw geliefde broeders en zusters moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. 2 woorden vielen mij daarin op. Bouwen op het fundament. Dat doet mij denken aan de woorden van Paulus. En ook Petrus schrijft erover. Dat de gemeente of het geloof en de gelovigen kunnen vergelijken met een gebouw of met een tempel. Een tempel van de Heilige Geest. Een gebouw waaraan gebouwd moet worden. En dan heeft een fundament. Daar staat het vast op. Dat is de basis. En dat is ook het woord wat Judas hier gebruikt. En het christelijk geloof heeft een bepaalde basis, heeft een fundament. Dat is Jezus Christus. De kern van het evangelie is ook niet iets wat verandert. Dat is iets waar we moeten bouwen. Dat is iets waar we ons vast moeten houden. Dat geeft ons zekerheid en stabiliteit in ons persoonlijk geloof. Maar er moet ook iets worden. Er zit ook een soort van vooruitgang in. En we zien dat ons geloof niet iets is wat na onze bekering, we leren wat het geloof is en dan zijn we er klaar mee. Nee, het blijft een ontdekken. Het blijft een proces waarin we telkens weer dingen tegenkomen. We denken van, hé, dat had ik nog nooit zo gezien. Hé, dat is, ik kom nu iets tegen in mijn leven, daar moet ik nog in veranderen. Daar moet ik nog in groeien. En zo zien we eigenlijk dat het geloof niet iets is wat klaar is, maar doorgaan in ons leven. En ik geloof dat het bouwen gebeurt op het fundament. Dat fundament moeten we ons aan vast blijven houden. Daar moeten we onze zekerheid uit halen. En dat bouwen, dat is een groeiproces. Het tweede wat Judas zegt is dat we ons bij het bidden moeten leiden door de Heilige Geest. En dat zegt, dat gaat in eerste instantie, wat Judas daarmee doet, is ingaan tegen de valse profeten. Want zij zijn van mening dat zij de Heilige Geest hebben. En dat datgene wat zij leren, dat bij de Heilige Geest vandaan komt. Dus Judas zegt, nee, jullie moeten je laten leiden door de Heilige Geest. Jullie moeten niet laten leiden door de valse profeten. Want wat zij zeggen, dat zijn hun eigen begeerden, dat zijn hun eigen verlangens. Nee, de leiding van de Heilige Geest heeft je daarbij terugkomt op dat fundament. Wat zegt de Bijbel daar nou over? En wat wil God hierin? En ik geloof dat dan de woorden van Jezus in de Hof van Gethsemane heel erg belangrijk zijn. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Als wij bidden, als wij bezig zijn met wat wij graag willen, dan komen we heel snel in de buurt van onze eigen begeerten en verlangens. Nee, je moet altijd kijken. Heer, ik kom heel veel dingen in mijn leven tegen en ik vind dat moeilijk. Ik heb daar problemen mee. Ik loop daar tegenaan. Maar Heer, het gaat erom wat uw wil is. Niet wat mijn wil hier is. Want ik weet niet waar het toe leidt. Ik weet niet wat voor bouwproces dit te maken heeft. Maar Heer, wat het ook is, u wil geschieden. En ik geloof dat dat de kern is van de leiding door de Heilige Geest. Ons altijd afstemmen op wat is Gods wil. En dat vinden we in de Bijbel. De derde wat Judas zegt is, houd vast aan Gods liefde. En Gods liefde is natuurlijk de kern waaruit heel dat geloof voortkomt. Het is Gods liefde die ertoe heeft besloten om deze aarde te scheppen. U bent hier op aarde omdat God van u houdt. Het is bij zijn beslissing geweest dat u hier bent. En ik vind dat heel erg belangrijk om dat altijd te blijven beseffen. Hoe u ook denkt over uzelf, God houdt van u. Ook al heeft u het idee dat mensen niet van u houden, misschien houdt u niet eens van uzelf. Houd vast aan Gods liefde. Want dat is overstijgend over alles uit. Het is ook Gods liefde die bepaald heeft dat hij zijn zoon naar deze aarde heeft gestuurd. En het was de liefde van Jezus Christus om voor ons te sterven. Als ik daaraan denk, dan denk ik dat iemand bereid is geweest om zijn leven voor mij te geven, zodat ik eeuwig kan leven. Ik kan daar niet bij. Dat is Gods liefde. Die is zo groot. En in alle omstandigheden is het iets waar we ons aan vast kunnen houden. Ik geloof dat dat alle problemen overstijgt. Het klinkt heel makkelijk, maar ik geloof daar wel in. En het vierde wat Judas zegt is, zie uit naar het eeuwige leven. Dat komt eigenlijk voort uit dat alles. Als we bouwen op dat fundament, als we bezig zijn met dat proces van geestelijke groei, als we ons laten leiden door de Heilige Geest en vasthouden aan Gods liefde, dan is het enige wat daaruit voort kan komen, is het eeuwige leven. En dan zal Jezus ons aan het einde barmhartigheid schenken. Hè? Want dat zijn de woorden die Judas hier opschrijft. Zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Die barmhartigheid is de genade die wij krijgen, de vergeving van de zonde die wij eigenlijk niet verdienen, maar die wij op een hele bijzondere manier toch ontvangen en zo dat eeuwige leven ontvangen. En ik vind dat eeuwige leven iets heel bijzonders. Ik vind dat zo overstijgend. Ik kan daar niet bij, ik kan daar geen beeld van krijgen. Maar ik vind het wel heel mooi om van daaruit te leven, het nu te laten bepalen door dat eeuwige leven. Elke keuze die ik maak, wil ik afstemmen op dat eeuwige leven. Mij geeft dat heel veel hoop, mij geeft dat heel veel bemoediging. Ik weet niet of dat voor u ook zo is, maar voor mij wel. Judas gaat vervolgens verder met die omgang met die valse profeten. Want die zitten nog steeds in de gemeente. Er moet wel iets mee gebeuren, om het zo te zeggen. En wat zie ik daar? Drie korte zinnen. Ontferm u over wie twijfelen. Red anderen. En de derde, medelijden en vrees. En ik zie daar een soort tweedeling tussen. Aan de ene kant mensen die bereid zijn, die nog willen luisteren. En een ander deel mensen die niet meer willen luisteren. Kennelijk, de valse profeten waren in de gemeente gekomen. En er waren gemeenteleden geweest die zeiden van, hé, dat is eigenlijk wel een hele interessante leer die deze mensen hebben. Mij spreekt dat wel aan. En zij gingen twijfelen. Zij lieten zich beïnvloeden door deze mensen. Zij gingen van de goede gelovigen langzaam over naar de valse profeten. Om het zo maar even te zeggen. En Judas zegt van, daar moeten jullie wat mee doen. Jullie moeten proberen deze mensen om daar ontferming over te hebben. En dat is, ontferming heeft iets te maken met liefde. Je ontfermt je over iemand. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. Het gaat niet over om anderen te rechtwijzen en zeggen van, joh, je doet het verkeerd en je doet het fout. Maar Judas zegt van, nee, die ontferming, die liefde moet eigenlijk voorop staan. En kennelijk is het mogelijk voor deze mensen om nog gered te worden. Dus het heeft de moeite en de energie die het soms kan kosten, die is het waard. Kennelijk zijn er ook mensen die niet meer willen luisteren. Judas zegt daar ook wat over. Twee dingen, medelijden en vrees. En medelijden heeft ook met emotie te maken, een liefdevolle emotie. Je lijdt met iemand mee, zat ik vanochtend te denken. Medelijden, ja, het is eigenlijk heel simpel. Iemand lijdt, dat weet diegene niet, want die is overtuigd van zijn eigen leer. Maar eigenlijk, wat er gebeurt, is dat deze personen lijden. En je mag daarnaast gaan staan in medelijden. Dus wat er ook gebeurt, en ik vind dat wel heel mooi dat u dat zegt, je liefde moet voorop blijven staan. Het gaat er niet om wat er anders is aan deze valse profeten. Maar de gemeenteleden moeten daarnaast blijven staan en niet afstoten. Toch is dat niet het enige, want als je alleen maar naast iemand gaat staan waarvan je van overtuigd bent dat het evangelie niet meer klopt, dan kan het zijn dat je door de tijd heen toch je een beetje laat beïnvloeden. En dat je zegt van, ik hou van jou als persoon, ik keur je daden af, maar langzaamaan ga je toch die daden die iemand doet, die denkt van ja, eigenlijk is het toch helemaal niet zo verkeerd. Eigenlijk valt het toch best wel mee. Zo word je langzaam meegetrokken in een manier van denken of een manier van handelen die eigenlijk niet klopt. Daarom zegt Judas ook medelijden en vrees. En hij geeft daar een hele bijzondere zin achteraan. Verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. Nou, moet je dan de kleren die iemand aan heeft niet mooi vinden? Gaat het over smaak? Gaat het over mode? Nee, daar gaat het niet over natuurlijk. Als mensen in die tijd tot geloof kwamen, en we doen dat nog steeds, dan worden mensen gedoopt. En dat is heel leuk, dat doen wij ook. Dopelingen krijgen dan witte kleren aan. En die witte kleren staan symbool ergens voor. Het gaat over reinheid, het gaat over smetteloosheid. Omdat je op het moment dat je bekeert en laat dopen, je rein bent in Gods ogen. De zonden die je hebt gedaan in je leven, die zijn vergeven. Je bent schoon, je bent rein. En de witte doopkleren zijn daar een symbool van. Is het ook in 3 vers 4, op zich is dat wel heel leuk. Er staat, dus de brief aan Sardes, dat gedeelte dan in ieder geval. Maar enkelen in Sardes hebben hun kleren schoongehouden. Zij zullen bij mij zijn in het wit gekleed, want ze verdienen het. Dus deze mensen hebben hun doopkleren wit gehouden. Zij zijn rein gebleven. Zij zijn bij Christus, in Christus gebleven. Ze zijn gehoorzaam gebleven. Maar het is dus ook mogelijk om niet gehoorzaam meer te zijn. Zoals deze valse profeet. En men noemde dat je doopkleren vervuilen. Dat is een uitdrukking, om het zo te zeggen. Dus wat Judas hier zegt, is dat ze de zonde die deze mensen doen, waardoor hun doopkleren vervuild worden, en dat doen ze door het te bezoedelen, daar moeten wij ons voor vrezen. Dus aan de ene kant zegt hij, je moet de persoon, je moet de mens lief hebben, maar de dingen die zij doen, daar moet je voor afschuwen. Daar moet je vrees voor hebben. Dus het is aan de ene kant is heel serieus, aan de andere kant iets heel moois. En dat is ook heel serieus. Maar er zit een soort tweedeling. Het lijkt een soort paradox. Het lijkt een soort tegenstelling. Maar ik denk dat dat de sleutel is hoe we met zulke soort mensen om mogen gaan. En wie dat dan zijn, dat weet ik ook niet. Maar ik vind het wel een hele mooie sleutel, een heel mooi gereedschap voor dat ware geloof en de omgang met valse profeten. Hans zei ook al terecht dat Judas op een hele mooie manier afsluit. En die laatste verse is eigenlijk een soort lofprijs. Vers 24 en 25, er staat, de enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik vind dat een heel mooi gedeelte, een echte lofprijs over de grootheid van God en wat hij doet. Hij beschermt ons. Hij is een God die eeuwig is. En er zitten zulke mooie dingen in. En ik vind dat het feit dat Judas hiermee afsluit, en je ziet dat in heel veel andere Nieuw-Testamentische brieven ook terug, het eindigen van een lofprijs is daarmee voor mij de boodschap van, in wat voor omstandigheden je ook bent, waar je ook doorheen gaat, waar je ook tegenaan loopt, zorg dat je God altijd blijft aanbidden. Hou hem voorop staan en zorg dat jij degene bent die hem de eer geeft. Wees een gehoorzame dienaar. Wees een aanbidder. En dat kun je doen door te zingen. Dat kun je doen door de dingen die je zegt. Dat kun je doen door de dingen die je doet. Eigenlijk in alle drie. Het is niet zo dat de een belangrijker is dan de ander. Het is een heel aanbidding is een heel compleet aspect. Een pakket. Wat in ons hele leven tot uitdrukking komt. En ik vind het dan mooi dat het gaat over een God die beschermt. Het zijn valse profeten in die gemeente. Er is misschien heel erg een instabiliteit in de gemeente. Maar Judas wijst ook wel van, kijk naar God. Hij is degene die jullie voor struikelen kan behoeden. Niet alleen voor vallen, maar zelfs voor struikelen. En ik denk dat als we dicht bij God blijven, dat het ook het geval is. Dat we ook voor struikelen behoed blijven. En dan kunnen we, en dat is ook weer een teruggrijpen op dat eeuwige leven. En ik vind dat altijd heel mooi. Juichend van vreugde voor zijn majesteit te schijnen. Het moet toch heerlijk zijn om aan het einde van het leven, en of Jezus nou hierheen komt of wij naar Jezus heen gaan. Ik laat het maar in het midden. Ik vind het eigenlijk ook helemaal niet belangrijk. Als ik maar voor Gods troon kan staan, juichend van vreugde. En wij mogen daar nu al wat van meemaken. Wij mogen ons daar nu al mee bezighouden. Juichend van vreugde. Wat ik ook heel erg mooi vind, het zijn eigenlijk bijna de laatste woorden van Judas over de eeuwigheid van God. En dat staat bij heel erg een schril contrast met deze valse profeten. Valse profeten, leringen, gedachten, meningen, die komen en die gaan. Maar God is een God die eeuwig is. En hij doet dat in een soort drieslag. Voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Het bestaan van God overspant de eeuwen, de volledige tijd. Maar alles waar wij tegenaan lopen, zijn allemaal tijdelijke zaken, het zijn allemaal tijdelijke dingen. En denk ik van ja, als we mij nou richten op die tijd, op die eeuwigheid van God, wat kan ons dan overkomen? En het mooie laatste woord, amen. Amen is natuurlijk een heel bekend woord, wat wij ook nu in onze tijd nog heel veel gebruiken. Dat betekent zoveel als, zo is het. Dat is eigenlijk niet een hele goede vertaling, maar dat is wel misschien het beste voor de Nederlandse taal. Zo is het. Een bevestiging van alles wat daarvoor is gezegd. Het is een afsluiting van een zegening, een afsluiting van een lofprijzing, een afsluiting van een preek, een afsluiting van een gebed. Van al deze dingen zeggen we, amen, zo is het. Dit wat gezegd is in Gods woord, datgene wat Jezus ons heeft laten zien, dat is het. En ik vind dat wel mooi passen bij de titel die ik gegeven had. Niet zus, maar zo en zo is het. En ik vind dat de kern van de brief van Judas. Een korte opsomming van datgene wat we vanmorgen hebben gezien. Laten we leren van het verleden. Laten wij ook terugkijken naar het verleden in. We vinden dat in de Bijbel. Of we vinden dat in de kerkgeschiedenis. Het is ook belangrijk om iets te weten over bijvoorbeeld de geschiedenis van de gemeente. Van de Pinksterbeweging. Waar is de Pinksterbeweging uit voortgekomen? Wat zijn de tradities en wat zijn de gewoonten? Omdat we daardoor heel veel inzicht krijgen in hoe wij geloven. Wat goede dingen zijn en wat minder goede dingen zijn. Het is belangrijk dat we dicht bij God blijven. Bouw op dat fundament. Blijf dat doen. En dat fundament, dat blijft. En uw geloof, mijn geloof, het is een proces, het is een groei. En ik vind dat iets heel bijzonders om daarin te blijven ontwikkelen en niet te stagneren. Kijk uit naar de eeuwigheid. De dingen die u misschien in uw leven meemaakt, die misschien moeilijk zijn, die minder makkelijk zijn, ze zijn tijdelijk. Daarmee wil ik het niet bagatelliseren, absoluut niet. Want dat kunnen we soms doen. De dingen waar wij doorheen gaan zijn heel reëel en zijn heel echt. Maar als we het in de eeuwigheid zetten, krijgt het ook een andere betekenis. En dan denk ik dat we ook mogen uitkijken naar de eeuwigheid. Het is belangrijk dat we elkaar blijven liefhebben, maar dat we elkaar ook durven aan te spreken. Een balans moet dat zijn. Niet alleen het ene, niet alles onder de mantel der liefde wegschuiven. Nou ja, denk er anders over, maar ja, hè, broeders, zusjes moeten elkaar blijven liefhebben. Laten we het er niet over hebben. Nee, we moeten het er wel over hebben. Dat is belangrijk, maar wel in liefde. En prijs God in alle omstandigheden ook. Wat er ook gebeurt, laten we God blijven aanbidden in alles wat we doen. Het enige woord wat ik nog kan zeggen is hetzelfde als waar Judas mee afsluit. Amen.